Terwijl we onze godsdienstoefeningen aan doen met elkander te zingen, het psalm 33 en daarvan het eerste vers. Psalm 33. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef den Heer. Het past oprecht een God te loven, zing zijn grote naam ter eer. Prijs hem in het psalmen met de schoonste halmen, roep zijn welzijn uit. Laat de keel zich paren met de klank der snaren, loop hem met de luid. Psalm 33 en daarvan het eerste vers.
Zullen wij tegen hem stellen, zeven herders,
en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Asteraf wijden met het zwaard en het land van Nimrod in deszelfs inhangen. Alzo zal hij ons redden van Asser, wanneer dezelfde in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacob's overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van den Heere, als droppelen op het kruid, dat naar henen man wacht, nog mensen kinderen verzijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, de welke wanneer hij doorgaat, overtreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen schieten, spreekt de Heere, dat ik uw paard met het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagenen verdoemen. En ik zal de steden uw land uitroeien, en ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beeld en uw opgerichte beeld met het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uw handen. Voort zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien, en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraken doen aan de heidenen die niet horen tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid worden u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u dus samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, tot uw dienst afgezonderd, ons nog samen voor de tweede maal aan de plaats des gebeds. En waar we in alle stijlen diep afhankelijk zijn, in het prediken van uw woord, in het lezen, in het luisteren, de een zowel als de ander, allemaal even arm en allemaal even leeg van nature. Daar mocht het u behagen om met uw Godheid, majesteit, genade en geest in ons midden te willen komen en uzelf te vertegenwoordigen als die getrouwe en onveranderlijke verbondsgod, maar ook als die God die een waarmaker zijt van uw woord, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar kom ik in het midden en al daar zal ik ze zegenen. Ge mocht in deze middag nog afdalen van de hemel in ons hart en in ons midden. Opdat uw woord geopend mocht worden en ontsloten. Naar de zin en mening van uw geest verkondigd. Naar het hart van Jeruzalem gesproken. Dat er strijd vervult en dat er ongerechtigheid verzoent. En dat de dubbel zullen ontvangen voor al hun zonden. Ge mocht uw naam nog voorplanten van kind tot kind. En van geslacht tot geslacht. Uw kerk nog bouwen in de benauwdheid der tijden. Nog zondaars bekeren over de lengte en over de breedte der aarde. En ook in het midden van ons mocht uw wonder nog willen grootmaken. Dat er voor een doren nog een dennenboom en voor een distel nog een mitte mocht opgaan. En dat het u de Heere zij tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Daar is voor u toch niets te wonderlijk. Ook onder de ouden van dagen mochten nog werken met uw geest. Waar er nog zoveel zijn in het midden van ons. En geweten condition, je geweten toestand, geweten leven. Och, dat ze toch niet zullen sterven zoals ze geboren zijn. Maar dat er nog wat gebeuren moet, dat de eeuwigheid zal verduren. Bij ons is er niets dat naar God vraagt en dat naar God zoekt. Maar de zielen die God zoekt, die is van God gevonden. Dat er nog velen mochten liggen onder dat zegel van die eeuwige verkiezing. Ook onder het opkomend geslacht. Dat zomaar doorgaat en voortgaat naar het eeuwig verderf. De wereld nawandelen en de zonde indrinken als de water. Maar we mochten nog staande willen houden. En de wonderen van uw almacht nog willen verheerlijken. Opdat het in de leven openbaar mocht worden dat hun leven is afgesneden. En dat ze een ander leven uit Christus hebben ontvangen. Dat alleen maar rust kan vinden in God. Gedenk aan de hoop uw ellende. Van laat de bediening in dit middaguur. Ook voor hun zielen nog tot opwekking, tot bemoediging, versterking en tot vertroosten zijn. Het is meestal zo ingezonken en weggezonken, dat ze zei, o God, dat nog eens een gedachte mocht krijgen. Want we hebben zelfs geen gedachte van God meer overgehouden. Maar kom nog eens terug in dit middaguur. Zoals we uit uw woord het ook in deze uren wensen te vernemen. Dat uw beloften komt te waar te maken door al de donkerheden en door al de strijd heen. En dat uw naam toch in het einde zal verheerlijk en zal ontvangen de lof, de dankzegging en de aanbidding. Wat ziek en krank en oud is en zwak. We dragen het op aan uw troon. Er zijn er die met ons wel willen vergaderen, maar die niet meer kunnen. Bezoek ze nog waar dat ze ook zijn. En wil uw kracht nog in zwakheid opbrengen. Wil uw aangezicht nog doen lichten. Over degenen die in het ziekenhuis zijn. Och, we willen nog sterk in al de zwakheden van het lichaam. Waar het nog een wonder is dat ook die vader nog leeft en nog aan deze zijde van het graf is. Waar we toch niet anders uit de dood hadden verwacht. Maar hij is er nog. Sterk hem nog naar ziel en lichaam, gedenkt hem nog. Die oude weduwe die thuis kwam uit het ziekenhuis, geeft zijn hart om u te herkennen. En wil verder in al de zwakheden aan de avond van hun leven nog wel maken. De voorbereiden en toebereiden voor de eeuwigheid. Degene die geen lust hebben om onder uw woord te komen, dat ze het nog mochten krijgen eer dat het voor eeuwig te laat is. Sterk alle weduwen en wezen en weduwenaars. Gedenk onze jongens in de dienst des lands, in die naam en waar dat ook zijn, dat uw ogen nog over open mag zijn ten goede. En dat al de noden ook in de gezinnen, die groot en vele zijn, nog genade vervuld mochten worden uit uw volheid. En dat ook ons met al uw knechten in deze middag nog gedachtig mocht zijn en nog sterker mocht en ondersteunen, woorden en zaken verlenen, uw ere bedoelen, heil van Sion zoeken en zelf nog meegedeeld te worden. Gij hebt toch ellendigen dat land bereikt, door uw sterke hand te Israëls ontfermen, of dat het ook zij mocht in deze middag voor al uw volk de Heere afrijken juichen, toch om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Gedenk in de verzoening en in de vergeving en in de wegneming van al onze overtredingen en zonden, om Christus willen. Amen. Psalm 40, het eerste en het tweede vers. Psalm 40. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood bedreigd. Hij had gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in den kuil gezonken, gevoerd uit modderig slijk, mij op een rots gezet, daar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Psalm 40, het eerste en het tweede vers. Thank you. deze morgen reeds opgemerkt dat we thans zijn in wat kerkelijk genoemd wordt dat Pentweken. En in die zondagen voor kerstdag wordt als naar gewoonte de kerk bepaald bij de beloften die God weleer gedaan heeft aan de kerk van het oude verbond en die heenwezen naar de komst van de Messias, naar de komst van de zaligmaker der wereld. Dat is immers de grote betekenis van het kerstfeest. Hoe langer hoe meer gaat de betekenis weg. De vraag rijst menigmaal op, zou er nog wel iets werkelijk van overgebleven zijn? Want zoals het van jaar tot jaar erger wordt onder aanvoering van de duivel om de komst van Christus en de waardij van die komst te bedekken met allerlei wereldgedoe dat ook zelfs in de huizen van de beleiders van de waarheid er hier geen tijd meer over is om nog te spreken en te denken over dat grote heilsfeest. En toch, mijn geliefden, wat moest het ons harten met innerlijke blijdschap vervullen dat God een weg gebaand heeft waar geen pad meer was. Waaruit de ingewanden van zijn eeuwige liefde en van zijn goddelijke ontferming hij zijn zoon, het liefste wat hij bezat, in de wereld gezonden heeft om de zondaren zalig te maken. Vanmiddag wensen we bij een van die beloften bij vernieuwing u te gaan bepalen. Voor vanmiddag is mijn tekst in Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en in uitgangen zijn van oud, van de dagen der eeuwigheid tot dusverre. Die tekst spreekt ons over de heerser in Israël. Ten eerste beloofd door den onveranderlijke God. Ten tweede gepredikt in zijn beide naturen. En ten derde verklaard in zijn onmisbare regering. Beloofd door den onveranderlijke God. Gepredikt in zijn beide naturen en verklaard in zijn onmisbare regering. Dat zijn onze drie gedachten. Met opzet, geliefden, hebben we ons eerste punt genoemd. beloofd door de onveranderlijke God. En om daar iets van te beseffen, is het zo nodig om het verband van de tekst na te gaan en daaruit op te gaan maken in wat een weg dat God zijn onveranderlijke trouw aan zijn kerk heeft beloofd. Dat staat in het laatste gedeelte van vers 14 van het vierde kapitel. Zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinderbakken slaan. En dan volgt er en gij Bethlehem Ephrata. Vanzelf de vraag is vanmiddag, wat is nou de juiste verklaring tussen die twee teksten? Want daar moet toch een verband liggen tussen die teksten. Micha heeft in de naam des Heeren moeten profeteren, zoals geweest in de dagen van Jotam, Ahaz en Jehizkia, koningen van Juda, dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. Die man die is geroepen in een tijd waarin de goddeloosheid ten top gestegen was. In een tijd wat toen er een algehele afval van God en van zijn woord kwam. In een tijd waarin het volk zich verhardde onder al de roepstemmen en onder al de waarschuwingen die van God te wegen tot hun waren gekomen. En nu zou het zo ver komen onder de volvoering en de uitvoering van de gerechtigheid God, dat ze de rechter Israëls met de roede op het kinnebakken zou slaan. Met die rechter wordt hier bedoeld de koning. Want de koning was in die tijd ook rechter. Je leest dat in de geschiedenis van Salomo met die twee moeders, met die kinderen, dat ze naar Salomo gingen met de vraag om recht te spreken. Dus daar heb je een bewijs dat de rechter was koning. En nu zouden ze die rechter, die koning, met de roede op het kinderbakken slaan. De smadelijkste bejegening die ooit een mens op de wereld kan treffen, zou het deel zijn van de koning Zedekia, de laatste koning die geregeerd heeft over Juda. Die zou door Nebukadnezar in ballingschap worden weggevoerd naar Babel. Een ontzaglijke en een diepe vernedering die over dat koningshuis gebracht zou worden. over dat koningshuis dat zijn begin had in David. In David, de zoon van Jesse. Geweten historie, hoe dat de Heere die jongen geroepen heeft van achter de kudde. Verraagd door zijn broeder, maar verkoren door de Heere. Van mijn broeders sterk, zegt oude Rijn van dat been. Van mijn broeders sterk, zij maakte God geen werk. Maar mij die herder was in het veld, heeft hij gemaakt tot koning in de landen. De soevereiniteit God. Een mens die wordt overal maar buiten gezet. Overal. Zelfs Samuel, een ziener. Een man die was onder de aanroepers van Gods naam. Die had een van die andere jongens genomen om hem tot koning te zalven. Toen hij zag op die hoge staturen van die jongens. En op de gedaante, maar de Heere die heeft hem gewaarschuwd, niet gelijk de mens ziet. Want de mens die ziet maar aan wat voor ogen is, maar God die ziet het hart aan. Al die broers zijn opzij gezet. En God heeft in David gezalfd. En om er maar één of twee dingen van te noemen vanmiddag. Toen die man gezalfd werd, toen hing er zelfs, voordat hij nog koning was, hing daar al een kracht van uit. In de harten van het volk werd die zalving openbaar. Want die vrouwen, die hebben in de rijen gezongen, Saul heeft een duizenden verslagen, maar David een tienduizend. Dat was door de zalving van Gods geest. En het is waar, het ging door een diepe weg voor die David. Maar na 13 jaar zwerven en zuchten en vluchten, toen heeft God hem toch bevestigd als koning in Hebron. En 7 jaar later is als koning uitgeroepen in Jeruzalem, zodat het ganse land hem gegeven was om te regeren. En die David, dat is een man geweest die de oorlogen des Heeren gevoerd heeft. Een man die God gebruikt heeft. Een man die God grotelijk gewelddadig heeft. Zijn koninkrijk is bevestigd geworden door recht en door gerechtigheid. Straks dan wordt zijn zoon Salomo in zijn plaats als koning bekroond. En in de dagen van Salomo dan staat het, dat een ieder zat onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Er was geen koning op in de wereld zo rijk, zo wijd, zo machtig, zo groot als die koning Salomo. Geweest het, we hebben het niet verder uit te breiden. En toch, geliefden, en toch, in het einde van zijn regering, hing er een worm knagen aan die grote boom die daardoor God was opgericht. Een boom waarvan geleefd bij de profeet Ezekiel dat de vogelen des hemels kwamen en nestelden in zijn stad. En wanneer is dat verval gekomen van dat huis van David? Toen hij Salomo zijn knieën ging buigen voor de afgoden van zijn vreemde vrouw. Een groot raadsel en probleem voor ons gemeente. Een man waar God tweemaal aan verschenen was. Tweemaal. En dat die man in zijn ouderdom zo van God is afgewezen. Geen wonder dat de vraag in menig hart is opgekomen of het wel met genade bestaan kan. Maar om nu al die mensen die twijfelen, om die nu allemaal de mond te stoppen en een antwoord te geven op de vraag die ze gesteld hebben ten opzichte van die man, dan heeft God door zijn geest na de Babylonische ballingschap aan Nehemia de opdracht te geven om te schrijven: heeft niet Salomo de koning van Israël daarin gezondigd, hoewel er onder vele heidenen geen koning was gelijk hij, en hij zijnen God lief was, en God hem ten koning over gans Israël gesteld had. Ook hem deden de vreemde vrouwen zondigen. Dus die tekst beslist alles. Maar daar gaan we vanmiddag vanzelf niet verder in door. Daar is nu geen tijd voor. Alleen dit geliefde straks. Waar hij mee op school gegaan had, aan het opkomen geslacht. Hij volgde dat advies. En ge weet, de scheiding die er kwam, het rijk van de tien stammen en Juda en Benjamin. Naar uw tenten, o Israël, zei wat deel hebben van David, de zoon van Isaïe. En die omwending was van de Heerenstaten. Die arme Rabiam die heeft wel geprobeerd om te vechten, maar tegen God kan je niet vechten. Daar moet je het altijd voor spelen. Dat kan niet. En nu is er in dat rijk van de tien stammen nooit een koning geweest die God gevreesd heeft. De ene was wel erger dan de ander, maar de vreze God die is er niet gevonden. Dat was in het koningsrijk van David, was dat nog anders. Daar is nog geweest een Josia, daar is nog geweest een Hiskia, daar is nog zelfs geweest een Jozefat, die in de eerste wegen van zijn vader David wandelde. Dus kort bij God geleefd heeft. Maar daar zijn er ook geweest, verschrikkelijk. Die dreigen kinders door het vuur lieten gaan. Aan de Moloch hebben opgehoord. Dat koningschap van David en het volk met hem. Ze hebben zich rijp gemaakt voor het oordeel God. En nu is dat koningschap van David in zijn uitwendige heerlijkheid. Dat is helemaal tot niet gekomen. Het was zoals je leest in Jesaja. Misschien dat je nu een beetje gaat begrijpen waarom. Dat ik vanmiddag mijn eerste punt ga noemen. Beloofd die roerden is, die heerser in Israël. Beloofd door de onveranderlijke God. Aan de zijde van Israël en aan de zijde van Juda, dan was alles verzonden. En God die heeft zijn ongenoegen over dat huis uitgestrekt daarin, dat ze de rechter Israëls met de roede op het kinnebakken zou slaan. Er zou geen eerbied voor die koning en voor dat huis meer zijn. Ze zou op zijn kinnebakken slaan. En als straks naar Babel gaan voeren. En daar zou hij als een ballen zijn leven straks moeten eindigen. Waarom dat ik dat allemaal vanmiddag ophaal, mensen? Waarom? Dat heeft een bedoeling. Dat staat in verband met mijn tekst. En met mijn eerste punt. Dat huis van David, dat is zo diep vernederd vanwege de zonde, dat het weer teruggebracht is tot hetgeen waar het vandaan kwam. David, dat was de zoon van Jesse, van Isaïe. En die man, die was helemaal onbekend. Maar die Jesse, die niet zei, die heeft bekendheid gekregen. Doordat een Heere een van zijn kinderen, namelijk David, heeft doen zalven tot koning. Daardoor heeft dat die man, de naam van die man, betekenis gekregen. Maar dat was na die tijd, dat was niet van tevoren. Van tevoren had hem geen betekenis. Geen bekendheid, totaal niks. Dan was het een gewone man onder alle mannen in Israël. Maar nu is dat koninkrijk, dat is teruggekomen tot hetgeen dat het was. Geen bekendheid meer. Geheel onbekend. Geen mens die naam meer op zijn lippen nam. Het was afgedaan. Het was totaal met die heerlijkheid afgedaan. En nu is het zo opmerkelijk, mensen, dat op dat woord, ze zullen de rechter zelfs met de roede op het kinnebakken slaan. Dat daar dadelijk op volgt. En gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. En daar blijkt nu in die tekst vanmiddag. De onveranderlijke verbondstrouw van God. Want aan David had God beloofd dat zijn zaad zou zijn tot in eeuwigheid.
En dat zijn troon zal bevestigd worden. Van geslacht tot geslacht. En nu gaat het om. Nu gaat het zo ver om. Dat het geen bekendheid op de wereld meer heeft. Als God zelf, Jozef en Maria, wonend in Nazareth, als God ze zelf niet op de voorgrond gebracht had, dan was er nooit geen sterveling geweest die er nog ooit aan gedacht had dat er nog wat van dat huis van David overgebleven was. Straks dan wordt er een gebod uitgevaardigd door de keizer Augustus. Dat de gehele wereld beschreven moet worden. Ja, de hele wereld. Om die man en die vrouw, om die in Bethlehem te brengen. En op dat tijd die Maria, straks de zoon van David, geboren zal worden. Mensen, als je er eens een licht, een weinigje licht in mag krijgen. Oh, dan moet je toch zeggen wat blinkt. Die onveranderlijke verbondstrouwe God. Toch klaar. En mensen, in de tweede plaats. Daar ligt nu verklaard. De gehele weg. Van Gods kerk en van Gods kind. Tegenwoordig, dan is het allemaal de Heer Jezus. Alles, de hele wereld is vervolgd. Ze hebben het allemaal verlitten. En ze zijn allemaal even gelukkig. En ze zijn allemaal even voldaan. En ze zijn allemaal even gerustgesteld. En ze gaan allemaal naar de hemel toe. Dat is de godsdienst van onze dagen. En mensen, oh, wat zal er straks van de ware godsdienst, zoals God zijn volk bekeert. Wat zou er nog van overblijven? Want die godsdienst van onze dagen, die overvleugelt als het ware alles. Werkelijk. Ze zullen de rechter Israëls met de roede op het kinnebakken slaan. Naar Babel brengen, als een ballen van sterren, niks meer van over, totaal niks meer van over, totdat er na zoveel jaar later een reisje voorkomt uit een afgehouden troon van Isaïe en een scheut uit zijn wortelen. Die zal vrucht voortbrengen. Mensen, de beloften die zijn in Christus, ja en amen, gode tot heerlijkheid. Maar die beloften zijn voor mensen die voor de eigen zielen geen belofte kunnen aanvaarden. En geen belofte waard zijn. Daar zijn de beloften voor. Ik zou kort vanmiddag twee mensen geven uit de waarheid om het je te bewijzen. Je leest in Gods woord van de hoofdman over 100. Van die heidense hoofdman. Zijn knecht was dodelijk krank. zijn andere knechten die zijn gezonden om Christus te vragen of hij die jongen wilde genezen. De Heere Jezus die gaat met die mensen mee. Die hoofd maar zelf die komt de Heere Jezus tegemoet. Die wacht niet in zijn huis, nee, die gaat hem tegemoet. En dan zegt die man tegen Christus, neem de moeite niet om in mijn huis te komen. Want ik ben niet waardig dat je onder mijn dak zou binnenkomen. Maar spreek alleenlijk een woord en uw knecht die zal gezond worden. Daar heb je zo'n man. Niet waard en toch niet kunnen missen. Gods volk dat komt in de onwaardigheid. Maar dat volk dat komt ook in de noodzakelijkheid. Duidelijk genoeg. In de tweede plaats. De Heer Jezus die maakt een reis buitenslands naar Tyrus in Sidon. Er is een vrouw die een dochter heeft van een duivel bezeten. In de macht van de hel. De Heere Jezus, toen hij daar kwam, die keek heel niet naar die vrouw. En hij kwam voor die vrouw. En toch keek hij niet naar die vrouw. De Heere Jezus gaat die vrouw tweemaal afsnijden. Je moet er tegenwoordig eens mee komen. Met zulke taal. Dan zeggen ze, oh man toch, we hebben nooit van gehoord. Maar die vrouw die wordt twee keer afgesneden. Eerst zegt de Heer Jezus, toen die vrouw riep, Heer help mij. Dus ze herkende hem als Christus en als God. En dat hij het alleen maar als hij ze helpen kon. Want de nood van haar kind, dat was haar nood. En hij zegt dan, Heer Jezus, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. De tweede keer zegt dan, Heer Jezus, als het weer waagt, het is niet betamelijk om het brood der kinderen te nemen en de honden te spoor te werpen. Maar dan die tweede afsnijding, die is de oorzaak dat door de kracht van het geloof, dat die vrouw de Heer Jezus aangrijpt. Op zijn eigen woord. En hij zegt de Heer Jezus, vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wilt. Die vrouw die bekeek, die kwam niet, die heeft zo laag gebukt, zij dreigen gelijkgesteld met een hond. En in Israël, daar kwam nooit geen hond in huis bij de mensen. Dat waren de verachtelijkste dieren die er waren. Weet je wat ze wel kregen? Een trap en een schop. Dat kregen. Maar die beesten moesten ook leven. Dus als ze dan ergens steelsgewijs een kruimeltje konden oprapen van onder die tafel. Niet stelen, nee. Maar een kruimeltje oprecht raad. Nou waren ze blij. En toen die vrouw dreigde met een hond gelijk ging zetten. En zegt Christus groot is uw geloof. Niet waar en toch hem niet kunnen missen. We moeten de dood in missen. De rechter is zelfs op het kinderbad geslaan. Een mens moet van alles afgesneden worden. Een mens moet overal uitgezet worden. Een mens die moet in de dood terechtkomen. Als God een mens gaat bekeren. Oh, weet je wat er dan? Dan is heel zijn toeleg om bekeerd te worden. Zijn hele toeleg is om bekeerd te worden. Zijn hele toeleg dat is om zichzelf wel behagelijk voor God te maken. Die gaat proberen om tot God op te klimmen. Hij is dag en nacht is een biddende, lezende, mediterende, overdenkende. En hij wordt nog een grote man op den duur ook. Ja. Hij wordt nog een grote man, ik hoop dat hij vatten mag vanmiddag. Maar een mens die is veel houder bekeerd als dat een onbekeerd is. En om onbekeerd te worden, daar moet God aan te pas komen. Mensen, laat ik je dit vertellen vanmiddag. Het is allemaal een geheim. Een geheim. En je moet niet denken, mensen, dat je het uit de boeken kunt leren. Maar het heilgeheim, dat wordt aan zijn vrienden. Na zijn vreven bond getoond. En nu wordt de goddelijke belofte en de inhoud van de belofte, dat is Christus. Dat is de volle Christus in zijn vernedering en verhoging. Dat is de volle Christus in de verwerving en in de toepassing. Die wordt nu geschonken aan een volk dat er ogen niet meer op durft heffen naar de hemel. Aan een volk dat op hun gezicht geslagen is, door de wet veroordeeld, door het recht verdoemd en door God erbuiten gezet. Ze zullen de rechter Israëls met de roede op de kinnebakken slaan. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Toen de Heer Jezus geboren werd, was er geen huis. En geen geslacht dat zo klein was als dat huis en geslacht van David. Vroeger, dan werden de stammen, die werden verdeeld in de geslachten. En elk geslacht, dat had een hoofd. En u staat hier, gij Bethlehem Ephrata, de plaats. Waar Isaï geleefd heeft, waar David geboren is. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Wanneer zo'n geslachtshoofd aan het geslacht, aan het hoofd stond van een duizend mensen. Dan werd daar rekening mee gehouden. Dan werden ze ook in de regering van het land en van die stad en van die plaats betrokken. Maar nu dat huis van David en dat geslacht, dat was met de geboorte van Christus zo ver gedaald. Dat had helemaal geen bekendheid meer. Er was geen mens die eigenlijk meer wist dat het nog bestond. Al de eerlijkheid van dat huis die was weg. Jozef die zat niet in de gemeenteraad. Jozef die was geen regeerder meer. Maria was geen prinses meer. Jozef dat was een timmerman. En in die tijd een timmerman. Ik heb dat ook wel eens gelezen en gehoord. Kan dat vanzelf allemaal niet bewijzen. Maar het was een van de verachte vakken die er uitgeoefend werd. Een van de verachte vakken. Ik heb wel eens gehoord van een leraar vroeger. Die zei dat hij dat eens gelezen had. Dat een timmerman. Dat was ook een man die het vuil van de straten wegnam. Verachte werk dat er was op de wereld. En dat was nou Jozef. Ze hebben ook menigmaal gezegd, toen ze zich aan Christus ergerde, is Jozef is de timmer, is hij niet de zoon van de timmerman. En dan wenden ze er zelf weer van hem af. Zo verachten ze hem. En u staat er hier en gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Helemaal geen betekenis meer. Geen bekendheid meer. Maar nu uit dat huis en uit dat geslacht zal nu de Christus. Zal nu de Messias voorkomen. O gemeente, laat ik een ogenblikje de toepassing gaan maken. Als er nu bij ons van binnen totaal niks meer over is. Als er nu totaal niks meer over is. Als ik geen bekeerde man en geen bekeerde vrouw meer ben. Als ik mezelf erbuiten moet zetten. Zo ver weg, zo ver weg. Niet meer in Bethlehem wonen, maar in het noorden van het land, in het verachte Nazareth. Daar leeft die Jozef en daar leeft die Maria. Waar leeft Gods kind? Waar leeft Gods kind? Och, het komt zo ver in de leven mensen dat ze de mond niet meer open durven doen. Dat ze een straatje om zouden lopen om nog een van Gods volk te ontmoeten. Omdat ze zo bevreesd zijn dat die man of die vrouw die zou vragen hoe van binnen erbij staat. Die zal vragen of ze nog hoop hebben en nog moed voor de eeuwigheid hebben. En dan zou ze niet weten wat ze moesten zeggen. Dan zit er zij misschien ook in hun midden die vanmiddag zullen zeggen, man. 50 jaar geleden, 40 jaar geleden, 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, misschien 10 jaar geleden. O, toen had ik zo'n hoop. Toen was ik zo opgewekt. O, toen heb ik gedacht dat genade had. Toen heb ik wel eens gedacht dat ik ging sterven. Dat ik in de hemel nog terecht zou komen. Maar nu. Nu weet ik het niet meer. Nu weet ik het niet meer. Het is alles. Het schijnt alles weg te zijn. Geen hoop, en geen verwachten meer overgebleven. Zo ver weg, ja. De rechter Israël is op met de roede op zijn wang geslagen. De smadelijkste bejegening is hem aangedaan. Hij is terechtgekomen in paradijs, waar hij zich moed en vrijwillig van God heeft losgescheurd. En waar de Heere gezegd heeft, toen berouwde de Heere dat de mens op de aarde gemaakt had. En wat er nu van mij terecht zou komen, ik heb geen hoop meer en ik heb geen verwachting meer. Ik heb wel eens gehad. Maar als ik nu nog bidden kon en als ik nu nog geloven kon en als ik nu nog hopen kon, dan zou ik zeggen, dan heb ik nog verwachting. Maar nu is alles weg. Zitten er van hier nog, vanmiddag hier van die zielen nog in mijn midden? Zitten er hier nog van die zielen? Beschaamd en schaamrood in de velden. Geen hoop, geen verwachting. Oh, wat zal ik nu gaan zeggen, mensen? Ik heb nog een paar woorden voor vanmiddag. Maar voordat we daartoe overgaan, we zullen nog een versje zingen. Niet wat we voorgenomen hadden te zingen, maar we zullen gaan zingen het derde uit Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt in mij ontrust? U voet het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof. Want Gods goedheid zal u druk, een verwisseling in geluk, hoop op hem, slaat ook naar boven, want ik zal de naam nog loven. Het derde van Psalm 42. refrein van dat een is die psalm. Waarom wilt gij u zo kwellen en beroerd zijn, o ziel mijn? Wil gans uw hoop op God stellen. Van u zal hij gedankt zijn, als hij door zijn aanschijn klaar zal wegnemen uw kruis zwaar. Dies wil ik u, o Heer, belijden, gij hoedt mijn ziel te allen tijd. En als u Jozef niet meer in het paleis woont, en als Maria nu geen centen in de zak heeft, als er straks in Bethlehem komt, dan wordt zelfs de erfberg, die wordt nog voor de gesloten. En een motel, dat kun je niet betalen. En is er geen mens die twee arme stakkers, die helemaal onbekend zijn, die geen naam meer hebben, dan worden ze straks in een beestenstal, worden ze nog ondergebracht. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. O, op dat geringe huis van David, dat tot niets gekomen is, daar rusten de goddelijke beloften op. En die goddelijke beloften die zullen vervuld worden, zoals mijn eerste punt vanmiddag is. De Heer in Israël belooft door een onveranderlijk God. En nu ligt de grond niet in de uitnemendheid van dat huis van David. En God die zal ook die belofte niet verbreken vanwege de nietigheid. En vanwege dat verval. O nee. De belofte die rust in Gods vrijmachtig welbaar. En ze zullen door zijn onveranderlijke trouw, zullen ze vervuld worden. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Het is in Gods hart geweest. Het is in Gods raad bepaald. Het is in de belofte vastgelegd. En u zal straks na zoveel eeuw, u zal dat gezegende kind, die verlost wordt, die zal daar in dat Bethlehem geboren worden. O gemeente, en daar zullen we vanmiddag maar mee besluiten. We hopen er verder mee door te gaan, zo de Heer behaagt. Met deze tekst. Maar als het nu niet meer kan, dan kan het nog. Als het niet meer kan. En als alle deuren op slot zijn, dan gaat God een deur open. Doe mij geen hulp of uitkomst bleef. En mijn geest in mij bezweek. En ik oversteld werd door ellende. Toen heb gij, o God, mijn pad gekregen. Zitten er nog in Nazareth hier? Zitten er hier nog in Nazareth? Zitten er hier nog vanmiddag? Die geen hoop meer hebben. Waar alles voor afgesneden is. Zitten er hier nog die niets meer bekijken kunnen? Waar zolang hij het nog bekijken kan, mensen, gebeurt er niks. Nee. Zolang hij het nog bekijken kan, gebeurt er niks. En zolang hij het nog uitrekenen kan, gebeurt er ook niks. Maar als het alles afgesneden is. En hij is van Bethlehem in Nazareth terechtgekomen. Ik hoop dat je vat hem aan mij. Oh, ik zou wel willen dat je allemaal kon zeggen, man, ik vat het. Voor 100%. Want ik ben ook in Nazareth terechtgekomen. Ik heb in Bethlehem gewoond in dat broodhuis. En in Ephrata, dat betekent vruchtbaarheid. Daar ben ik ook geweest. Maar nu ben ik in Nazareth teruggekomen. Helemaal in het noorden. O, in dat koude noorden. Waar zo koud is. Waar je bijna omkomt van de kou. Geen liefde meer. Geen uithangen meer. Geen verwachten meer. Mensen, dat is de weg die God met zijn kerk had. Dat is de weg die God met zijn kerk. En het is maar de vraag of je wat van mag kennen door genade. Van dat afgebroken te worden in onszelf. Van dat ondergaan in onszelf. Van het opgeven van alle moed. Dat is soms zeggen waar hij nog voor naar de kerk mag. Ga maar in de hoekje zitten sterven, want God die komt toch nooit meer. God die komt toch nooit meer. Jij zijn gebedrogen. Jij hebt jezelf voor de eeuwigheid bedrogen. En je behoort thuis in Hebreeën 6. Hemelse gaven gesmaakt. En het goede woord God. En krachten van de toekomende eeuw. En nog verloren. Nog verloren. Oh, dat komt allemaal hier naartoe van binnen. Dat komt allemaal hier naartoe. En het wordt een persoonlijke zaak tussen God en de ziel. En, persoonlijk. En dan de dood op je hielen zit. En dan geen God voor je hart en geen borg voor je ziel. En wel eens gehoopt dat je wat beloofd was. Wel eens gehoopt dat er wat in je gezegd was. Maar het niet meer kunnen bekijken. Het niet meer vast kunnen houden. Och, alles, alles zomaar weg. Alles zomaar weg. Maar daar is hoop. O, oh, daar is hoop voor mij. Voor een hopeloos schepsel. En gij Bethlehem Ephrata. Zijt gij klein om te wezen. Onder de duizenden in je weg. Op niet terechtkomt. Totaal niet terechtkomt. Maar dan, ik zal horen wat de Heer spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. En mijn geliefde, God zal zijn waarheid nimmer krijgen. maar enigste verbond gedenk. Wat uit zijn lippen is gegaan, dat blijft vast en onbedroefd. En de tijd zal aanbreken dat dat kind in Bethlehem geboren zal worden. Kon niet, maar het is gebeurd. De mensen die hebben van alle kanten getracht om te vreden. Maar het is gebeurd. Ja, wat hij eens besluit te zijn ere, dat zal zonder hindering voortgaan. Ik hoop dat er nog zielen zijn vanmiddag, die nog een ademtocht gekregen hebben, onder de bediening van het woord. Misschien zitten er, ik hoop, soms, dan ben ze aan de rand om te stikken vanwege de ellende. Vanwege de ellende. En als ze denken, oh God, het is straks kwijt. Ik zal er nog onder omkomen en onder bezwijken. Maar de Heere die zegt, wanneer het oordeel volvoerd is, ze zullen de rechter Israëls met de roede op de kinnebakken slaan. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen, onder de duizenden van Juda. O, straks, ik doe nu een grote stap vanzelf, maar dat doe ik vanwege de tijd vanmiddag. O, straks, dan zal die man van smarten, die als een kind geboren is in Bethlehems kribbe, die zal straks gaan zingen, als een gaat naar de heuvel Golgotha, wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mijn verdrukking zijn. Maar hij verhoort wanneer ik uit de lente riep naar omhoog. En dat heeft in borg gedaan, mensen. Opdat straks dat huis van David verhoogd zou worden in de hemel. En dan geen schande en smart en schande en smaad meer aangedaan. Dan niet meer onder de kleinen in Juda, maar dan met Christus in de troon zitten met zijn vader. En met hem eeuwig overwinnen. Kom, de Heere mocht het woord nog zegenen. O, mensen, dat het zo'n kerstfeest mag worden. En dat die betekenis zo in onze harten verklaart. O, dat we een afkeer mochten hebben. Van al dat wereld en duivels gedoe. Maar dat we gezet mochten worden op de komst van die Christus in onze harten. Van hem die alleen ons heil volmaken kan. Het kan nog, het kan nog. Wie een nederig valt te voet, die zal van hem zijn wezen leren. En om dat kind als ons deel tot ons deel te krijgen. Voor tijd en voor eeuwigheid. En dan met God verloste kerk in de bewustheid van het geloof. En in de verzegeling van God en Heilige Geest. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd, nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Heere, gemocht de overdachte waarheid nog indrukken en overdrukken, in de harten van jong en oud, klein en groot. Wees de naprediker van wat gepredikt en wat gelezen is. O, dat het nog voor velen tot een eeuwige zegen mag zijn. Breng in de avond ons nogmaals samen. Geef nog lust en liefde. Onder jong en oud, klein en groot om nog op te komen. En dat de wonderen van uw genade nog verheerlijk mogen worden. Een voor- en toebereiding om u te ontmoeten. En dat uit loutere genade in de verdoening van onze misdaden om uw verbond te willen. Amen. Het zesde vers van Psalm 145. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal in perk. Het is het zesde van Psalm 145. Amen.